Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, die tot vorige week de correspondent van de Groene was in Washington, maar die is teruggekeerd naar Nederland. Casper, welkom.
Hi Rutger.
En vandaag hebben we als gast journalist Eva Hartog, die de afgelopen weken voor de Groene naar door Oekraïne reisde. Eva, jij ook welkom.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
In deze podcast spreken Casper en ik over de conservatieve revolte in de Verenigde Staten, die vooral zichtbaar is in pogingen om de mogelijkheden voor abortus te verkleinen en die op het bezit van vuurwapens te vergroten. De Republikeinen hebben daar een bijzonder effectief 1-2'tje tussen de politiek en rechterlijke macht voor opgezet. Ook spreken Casper en ik in de rubriek historische woorden over Joe Bidens belofte aan Taiwan. Maar eerst gaan we met Eva Hartog spreken over de oorlog in Oekraïne. Eva, jij hebt door verschillende delen van Oekraïne gereisd. Je bent er bijna 3 weken geweest. Je bent in Kiev geweest, Bucha, Borodjanka, Kharkiv, Odessa, Mykolaiv. Allemaal steden die oorlogszone zijn of die dat tot kort geleden zijn geweest. Om te beginnen, om te vragen, hoe kun je iets vertellen over hoe jij die reis hebt beleefd en ook hoe de mensen die je sprak, hoe die omgingen met die oorlogsdreiging en met de spanning tussen het feit dat die oorlog boven hun hoofd hangt en zich afspeelt en dat ze toch ook misschien proberen om hun leven te leiden op een manier die ze kenden van daarvoor.
Ja, als je het nieuws vanuit Oekraïne, vanuit Nederland volgt of vanuit het Westen, kan je je echt moeilijk voorstellen hoe mensen daar kunnen blijven leven. En überhaupt hoe Oekraïners nu terug kunnen gaan naar Oekraïne. Dus volgens de VN zijn er iets van 6,5 miljoen Oekraïners gevlucht. Hè? Daarvan zijn nu naar schatting 2 miljoen Oekraïners weer teruggegaan naar huis. En ik dacht voorafgaand aan deze reis echt, hoe kan dat? De oorlog is nog gaande, is nog lang niet voorbij. Hoe kunnen mensen nu al teruggaan? En wat ik heel erg heb gezien is dat het feit dat deze oorlog nu de 4e maand ingaat, dat heeft dus 2 kanten. Aan de ene kant hebben Oekraïners het besef, snappen ze goed dat dit nog lang gaat duren, dat dit niet zomaar voorbij is. Dus er is een meer realistisch, mensen zijn realistischer. Anderzijds snappen ze ook, of is er echt een gevoel dat het leven moet doorgaan. En dat leven willen ze weer oppakken. En thuis, dat willen ze thuis in Oekraïne weer oppakken. Dus het is heel vreemd als je in Oekraïne bent. Het verschilt natuurlijk ook heel erg per plek. In het Westen merken ze daar veel minder van dan in Kharkiv, bij wijze van spreken, waar dus nog steeds heel veel gevochten wordt. Maar binnen die abnormaliteit van, je had het net over een oorlogsgebied, want dat is het. Oekraïne is een land in oorlog. Is er ook heel veel normaliteit. Dus is er de routine wordt weer opgepakt. Je ziet weer auto's, cafés gaan open, winkels gaan open. Zelfs in plekken zoals bijvoorbeeld Kharkiv, waar ik was. Daar was 1 café, bij wijze van spreken, was maar 1 café open. Echt zo'n hipster café met een draaitafel, waar dan vroeger waarschijnlijk gefeest werd. En daar, tijdens de lunch kwamen daar gewoon militairen binnen met hun Kalashnikovs, niet bij wijze van spreken, letterlijk met hun Kalashnikovs. En die legden ze naast zich neer en dan was het gewoon de hap van de dag. Die gingen dan daar quinoa eten en dan gingen ze daarna weer weg. Dus dat is heel vreemd. Het normale leven bestaat daar ook gewoon binnen een bepaald stramien natuurlijk. Dus binnen het feit dat het land nog steeds oorlog voert. En dat merk je natuurlijk wel. Er is geen werk. Familie zijn opgesplitst. Als je Oekraïense mannen mogen het land niet uit, jonge mannen. En die kunnen op elk moment weer worden opgeroepen om naar het front te gaan. En dat is nogal wat. Dus er wordt wel eigenlijk gedaan alsof het leven weer wordt opgepakt. Maar tegelijkertijd beseffen mensen zich heel goed dat dit een soort tussenfase is. Maar wel een tussenfase die heel erg lang kan gaan duren. En wat mij ontzettend opviel, en dat heb ik ook aan mezelf gemerkt, is dat los van het feit dat je daar gewoon inderdaad nu koffie op een terras kan drinken en kan winkelen, nou ja, de normale dingen van het leven, er echt een constant gevoel van onveiligheid is, waar je ook bent. En dat verschilt ook weer heel erg per plek natuurlijk. In Kiev is het bijna zoals vanouds. Heb je het gevoel dat de stad weer terug naar vroeger is, terug naar normaal. Maar overal heerst dus die dreiging van Russische raketten. Dat er zomaar een Russische raket op je kan vallen en dan is het voorbij. En dat dit echt een oorlog is zonder regels, zonder logica, de willekeur domineert. En dat heeft Rusland echt bereikt. Dat complete gevoel van onveiligheid. En mensen zijn zich daar heel erg van bewust. In Kharkiv ben ik ook naar de metro gegaan, naar een metrostation. Dus even snel wat context. De burgemeester van Kharkiv heeft gezegd, nou jongens, het is veilig. De metro moet weer worden opgestart. We gaan weer terug naar het normale leven. Maar er zijn dus honderden, duizenden mensen die veiligheid zoekten, die dekking zochten in de metro. En die daar niet weg willen. Die zitten in de metro, op een metrostation. En die willen niet naar huis of zijn hun huis kwijt. En die verzetten zich daar heel erg tegen. Dus de burgemeester zegt, jongens, oké, het is voorbij, ga maar weer naar boven. En die mensen die ik daar heb gesproken zeiden, geen sprake van, het is nog niet veilig. En die durven ook niet meer bovengronds te gaan. Die leven al 3 maanden onder de grond. En dat is heel heftig. Dat is echt een plek, ik kan je vertellen, daar wil je niet. Ik was er een half uur en ik had echt moeite om dat half uur daar uit te houden. Zo erg stinkt het er. Het stinkt er gewoon naar 3 maanden angst, bij wijze van spreken. Dus dat er, aan de ene kant heb je mensen die angst volledig hebben geïnternaliseerd. Aan de andere kant heb je mensen die weer doen alsof het normaal is, die het leven weer willen oppakken. En eigenlijk zijn die mensen, die tweede groep, zijn een beetje afgestompt voor de dreiging, voor het gevoel van onveiligheid. Want ik heb tijdens die week in Oekraïne, heb ik niet 1 keer meegemaakt dat iemand iets deed, wat dan ook, of actie ondernam bij het horen van een luchtsirene. Die je dus in Kiev wat minder vaak hoort, maar in Kharkiv de hele tijd. Om de paar uur gaat er een luchtsirene af. Dat is best heftig. Daar schrik je echt wel van de eerste keer. Ook 's nachts. Ja, na dag 2 draai je je nog een keer om en ga je lekker verder slapen. En dat is nu de dagelijkse realiteit in Oekraïne. Dat je daar niet meer op reageert.
Dat klinkt ook wel een beetje alsof verschillende reacties tegenover elkaar staan. Mensen die of het als een soort van uitdaging tegenover Rusland van we laten ons niet kennen, door willen blijven gaan met hun leven. Ook mensen die er misschien een beetje het absurdistische van willen zien. En dat bizarre dat je het front naast op een uur van een hipsterbar hebt. Maar ook mensen die gewoon nog heel erg bang zijn en eigenlijk weigeren om aan die houding over te nemen. Hoe gaat het dan onderling tussen Oekraïners? Mensen die heel anders op die manier tegenover die dreiging staan, er heel anders mee omgaan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, die groep waar je het net over had, die dat eigenlijk negeert en die een beetje nonchalant doet over de dreiging, die uiteindelijk, als je wat verder doorvraagt of wat langer met ze doorbrengt, komt ook gelijk naar boven dat die mensen, ook heel veel jonge mensen, ook echt getraumatiseerd zijn. Want die zeggen dan na een half uur dat ze nog steeds schrikken van harde knallen. Als er een auto met een knallende motor voorbij rijdt, dan schrikken ze. Of ze kunnen 's nachts niet goed slapen. Dus heel veel mensen, ik zou zeggen de meerderheid, zijn getraumatiseerd door deze oorlog. En vooral door de eerste weken van de oorlog. Mensen zijn echt geschrokken. Dat ten eerste. En dan, maar je ziet dus wel dat er echt een drang is, de behoefte om door te gaan. En dat inderdaad in Kharkiv hadden de mensen die dus niet in de metro zaten, hadden het over de mensen in de metro als verwilderde beesten. Die zeiden echt, dat zijn geen mensen meer. Die mensen zijn totaal verwilderd. Die moet je gewoon bijna met dwang naar boven brengen. En die mensen zijn zo getraumatiseerd geraakt omdat ze alleen maar de angst kennen van bovengronds. maar niet meer door normaliteit. Dus die zitten nog eigenlijk in die eerste weken van de oorlog, toen iedereen het gevoel had van het is voorbij, ik kan op elk moment doodgaan. En die doodangst zijn ze niet kwijtgeraakt. En daarvan hebben dus veel mensen in Kharkiv zoiets van, dat gaat te ver, dat gaat ons te ver. Je moet doorgaan met het leven. Ook namens de oorlog, ook namens de strijd. Je kan niet bang in een hoopje zitten te wachten tot je weer naar boven kan, tot het weer veilig wordt. Want die veiligheid waar de mensen in de metro op zitten te wachten, die komt misschien wel niet. Misschien gaat dit nog wel, waarschijnlijk gaat dit nog wel jaren duren. Dus dat is wel echt een spanningsveld.
Ja, en ja, de president zelf, Zelensky, die presenteert deze oorlog echt als een existentieel conflict. Dat zegt hij in toespraken, in interviews. Nou, dat is natuurlijk, heeft verschillende functies. Hij spoort daar zijn westerse publiek mee aan om Oekraïne te helpen. Hij ondersteunt de Oekraïners zelf in de oorlogsinspanning. Maar had jij het gevoel toen je met Oekraïners sprak dat zij dat ook zelf zo beleven als echt een existentieel conflict, wat gewoon de laatste oorlog is en waar maar één optie voor is, en dat is deze oorlog winnen?
Ja, absoluut. Ik heb dat van tevoren echt onderschat. Want met wie je ook praat, het gaat inderdaad over een existentieel gevecht voor Oekraïne, voor hun cultuur. En dat hele argument van Poetin over dat het uiteindelijk zou gaan over de uitbreiding van de NAVO, of daar wordt niet in geloofd. En ook heel veel jonge Oekraïners hebben echt het gevoel dat dit in het verlengde ligt van een hele lange historische strijd die verder teruggaat dan februari, dan Maidan in 2013-14. Dit gaat eeuwenlang terug. Dit is, Rusland wil, het Russische Rijk wil de Oekraïnse identiteit vernietigen. Het wil niet dat er een Oekraïns volk bestaat. En ook nu, dit is een oorlog om het Oekraïnse volk, de Oekraïnse cultuur, uit te roeien. Het is een existentiële strijd. En dat merk je ook heel erg terug, dat in het verhaal over hoe moet deze oorlog dan eindigen? Wat is dan het einde? Het licht aan het eind van de tunnel. En daarvan heb ik eigenlijk alleen maar het antwoord gehoord van dit: we moeten nu tot het einde gaan. Concessies maken kan niet met een land dat je wil uitroeien. Dat kan niet, want dit is aan de ene kant een verschrikkelijke oorlog. Aan de andere kant zien heel veel Oekraïners het als een strijd. We moeten ons moment nu pakken. Het heeft eeuwen geduurd. Nu, dit is het moment waarop we een kans hebben gekregen om het voor eens en voor altijd, bij wijze van spreken, vast te leggen dat wij een eigen onafhankelijk land zijn. Dus je ziet ook heel erg een soort bijna radicalisme, een soort enthousiasme om dit door te zetten en tot het einde te gaan. En ik sprak een jonge Oekraïner en hij zei, nou, dat Eurovisie Songfestival, dat houden we gewoon op de Krim. Dus we gaan nu, het is niet goed genoeg om terug te gaan naar de grenzen van voor de oorlog, van begin februari. We moeten nu alles terugpakken, want anders dan kan je nooit meer, kunnen je kinderen, je kleinkinderen niet meer in veiligheid leven. Dus dit is het moment. En dat is, aan de ene kant, het is dus een gevecht voor Oekraïne, voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Maar het wordt ook heel erg gezien als een gevecht, een strijd voor de beschaving. Tegen de verwilderde Russen die zich gedragen als wilde, als mensen zonder beschaving. Dus de Russen worden in Oekraïne nu orks genoemd en racisten. En dat is dan een combinatie van het woord voor Russen en fascisten. Hè? Dus dit is een strijd tegen het fascisme en dat wordt door Oekraïners gevoerd. Iemand zei tegen mij, we vechten met westerse wapens, maar met Oekraïnse handen.
Ja, ik wil straks graag even terugkomen daarop. Ja, Casper, ik wilde jou vragen. Dat existentiële van dat conflict, het komt soms een beetje in westerse discussies naar voren als er wordt gesproken over van, nou ja, als er straks een vredesbesprekingen komen, zouden dan westerse landen misschien toch Zelensky willen aanzetten tot concessies die bijvoorbeeld het afstaan van grondgebied zijn. Zoals Eva dat bespreekt als existentieel conflict, wat niet alleen zo wordt genoemd voor wapenleveranties, maar echt in de harten zo wordt beleefd. Heb je de indruk dat dat in het ja, in westerse hoofdsteden en in de Verenigde Staten ook voldoende wordt gezien?
Ja, het wisselt. Ik vind het een moeilijke vraag, omdat ik een beetje, ik twijfel daarover, of ik wissel daar eigenlijk een beetje van mening over. Soms heb ik het idee, als je bijvoorbeeld kijkt naar de langdurige commitment die de Biden-regering maakt als het gaat om het leveren van wapens, het leveren van steeds zwaardere wapens. Daarvan heb ik af en toe wel de indruk dat het woord existentieel wordt niet gebruikt, maar ik heb het idee dat die dimensie van het conflict en van de oorlog wel op die manier begrepen wordt. Ook omdat het volgens mij wel duidelijk is voor Washington in ieder geval dat, kijk, dit wordt dan vanuit Washington ook gezien als een, en dat is ook een existentieel probleem, een existentiële kwestie zou je kunnen zeggen, als een misschien wel een soort slothoofdstuk in een hele langdurige strijd tussen Rusland en het Westen, die natuurlijk begonnen is in de Koude Oorlog. Toen de eerste ronde sanctiepakketten aankwamen, heeft de regering Biden ook gezegd, luister, we gaan Rusland tot in het einde der dagen isoleren. Dus het wordt niet expliciet zo gezegd, maar er is echt wel een soort doctrine daar dat dit het moment is om Rusland in zijn huidige vorm volledig op de knieën te krijgen, volledig buiten de wereldorde te plaatsen. Daar zit het is misschien riskant, dat is weer de andere kant die daarvoor bepleit wordt. Maar ook in die zin wordt het gezien als een kwestie van voortbestaan of niet voortbestaan, waarbij het niet voortbestaan van het huidige Rusland toch een impliciet doel is van de Amerikaanse strategie.
Ja, nou ja, en over de Europese kant, heb je daar zicht op het Europese debat, of moeten we daar Mathieu volgende keer over aan zijn mouw trekken?
Dan moet je zeker Mathieu over aan zijn mouw trekken. Het punt is wel dat er in Europa zit natuurlijk meer ambiguïteit. Het idee van, er moet inderdaad een compromis gesloten worden. Poetin moet een way out geboden worden uit deze oorlog. Zonder al te veel gezichtsverlies. Al dat soort dingen. Dat zijn stemmen die ik eigenlijk, als ik die hoor, zijn ze eigenlijk vrijwel altijd Europees. Dat vind ik nog steeds een van de bijzondere dingen dat in de VS voor alle verdeeldheid en alle politieke verschillen van de afgelopen tijd, dat dit een onderwerp is waar eigenlijk het grootste deel van de Amerikanen, zowel de volksvertegenwoordigers als het grote publiek, het eigenlijk wel min of meer eens is.
Ja, Eva, om terug te komen op dat punt wat jij net noemde, dat vond ik toch wel heel interessant. Je had het over de manier waarop er over de Russen wordt gesproken met heel veel haat. Nou ja, van tevoren was dat, hadden misschien veel mensen zelfs in Oekraïne niet die omslag zo verwacht. Poetin zelf in ieder geval had duidelijk verwacht dat in ieder geval de helft van de Oekraïners daar toch blij zou zijn met die bevrijding. Omdat de Oekraïners eigenlijk Russen zijn. Veel Oekraïners zijn Russisch-talig, waren ook tot voor kort heel sterk op Rusland gericht. Komt die oorlog extra hard aan voor die Russisch-taligen en die mensen die erg op Rusland gericht waren?
Ja, wat je ziet is dat er nu wel echt een historische omslag plaatsvindt. En dat viel me het meest op in Odessa natuurlijk. Odessa, de stad aan de Zwarte Zee. Odessa is een voornamelijk Russisch-talige stad. Men spreekt daar Russisch. Het is het heeft bijna een mythische status, een deel geweest van ook de Russische, het zelfbeeld van Rusland, van de Russische cultuur. En volgens een peiling die dus voor de oorlog is uitgevoerd, ergens in september volgens mij, was ongeveer 70% van de bevolking, van de Odessieten, het eens met Poetin dat Russen en Oekraïners één volk zijn. En er waren minder mensen die verdere integratie wilden met Europa dan mensen die zich naar Rusland toetrokken. Of in ieder geval, daar tussen die twee polen, tussen Rusland en het Westen, Europa, bestond niet per se een contradictie. En ook niet tussen het Oekraïens en het Russisch zijn. Dat ging in Odessa samen. Er is een soort van hybride identiteit. Niet alleen in Odessa, maar vooral ook in Odessa. En iets wat dus vroeger geen contradictie was tussen die twee polen eigenlijk, is dat nu absoluut wel. En die verschuiving vindt al langer plaats natuurlijk, vooral sinds de Maidan-revolutie. Maar lijkt nu definitief te worden, of in ieder geval daar wordt een poging toe gemaakt. Dus in Odessa, de enige, en dat was ook de enige plek waar ik dat zag, uit heel Oekraïne, hangt om de 10 meter op elke straat een grote Oekraïnse vlag. En dat is dus een georganiseerd initiatief. Overal waar je kijkt, hangen Oekraïnse vlaggen. Odessa neemt een positie in. Odessa is een Oekraïense stad. En dat is echt een enorme transformatie voor die stad. Een unieke historische gebeurtenis. En eigenlijk zelfs de burgemeester van Odessa, dat is altijd iemand gezien, dat was iemand die werd gezien als echt een pro-Russisch figuur. Die spreekt zich ook nu totaal uit tegen Rusland, keert zich af en is nu opeens heel pro-Oekraïns. Nou, daar zit ook natuurlijk een stukje opportunisme in. Maar je merkt het dus ook heel erg onder de bevolking. De mensen met wie ik sprak zeiden, de tijd van de tolerantie, noemen ze dat, is voorbij. Naar Russen toe, of in ieder geval naar mensen toe die Rusland steunen. Je kan nu Rusland niet meer steunen en je mag ook niet meer Russisch zijn. En wat apart is dat eigenlijk hoor je de andere kant, hoor je niet meer. Want mensen die Rusland nu wel steunen, die zijn slim genoeg, wijs genoeg om dat niet hardop te zeggen. En ik sprak een antropoloog, een bekende antropoloog in Odessa, Alexander Prigarian. En hij zei, ik heb het gevoel dat mijn twee thuislanden, twee delen van mijn identiteit, nu oorlog met elkaar voeren. En dat in het Oekraïne van nu en in het Oekraïne van de komende jaren één kant niet meer mag bestaan. Die kant wordt uitgeroeid. En dat is voor, denk ik, niet Russisch-talige Oekraïners. Ik heb het nu over, want je kan een Russisch-talige Oekraïner zijn en je heel erg afzetten tegen deze oorlog zijn, hè, zoals heel veel Oekraïners. Maar Oekraïners met een Russische identiteit of een Russisch element, dat gaat nog heel erg lastig worden. Die mensen worden nu echt gezien als landverraders en dat stukje wordt verwijderd uit de Oekraïnse cultuur. Er worden straten worden hernoemd. Het gaat ver en ik denk dat het straks nog verder gaat. Er is geen plek meer voor.
En hoe zit dat in de harten van de mensen? Ik bedoel, heb je mensen gesproken die echt met pijn daar afstand van moeten nemen of daarmee worstelen?
Nee, ik heb dus behalve die antropoloog die ik net noemde, heb ik niemand kunnen vinden die dat zei. Omdat, ten eerste zijn heel veel mensen ook het land ontvlucht. Hè? Dus het is niet dat je, met zoveel mensen lukt het niet om dit gesprek te voeren. Dus ik weet ook niet hoe nauwkeurig het is puur anekdotisch. Maar ik heb alleen maar eigenlijk van mensen gehoord dat ze af willen van het Russisch zijn. En er zijn ook veel Russisch-talige Oekraïners die nu switchen naar Oekraïens als voertaal. En op zich vonden ze het geen probleem om gewoon Russisch met mij te spreken voor interviews. Maar ze zetten wel in op zeg maar de Oekraïense koers. Dus dat wordt nog lastig ook straks voor het oosten van Oekraïne. Omdat het oosten van Oekraïne is natuurlijk ook Russisch-talig. En hoe dat gaat integreren straks, dat wordt nog echt moeilijk. Want er is echt een beweging om het Russisch zijn te verwijderen. Omdat dat wordt gezien als een zwaktebod. Het wordt gezien als iets wat Poetin, maar niet alleen Poetin, wat Rusland nu uitbuit, waar het gebruik van maakt als argument. En in de toekomst ook gebruik van zal maken, ook als Poetin straks weg is. Dus eigenlijk in het kader van, in de naam van de zelfbescherming, zelfbehoud, moet Oekraïne zo snel mogelijk af van die Russische cultuur. Zo wordt dat gezien.
En zijn mensen ook bezig met kwesties als EU-lidmaatschap, NAVO-lidmaatschap, laten we zeggen de formeel technische kant van het afstand nemen van de Russische sfeer en het dichter aanschuiven tegen de Europees-Amerikaanse sfeer?
Zeker, maar wat ik wel... Mensen zijn niet zo ongeduldig als ik van tevoren dacht. Dus dat EU-lidmaatschap, heel veel Oekraïners beseffen zich heel goed dat dat nog lang gaat duren. Het gaat er nu over het moment. Nu is het moment. Nu hebben we wapens nodig, goederen. We hebben nu de middelen nodig om deze oorlog te kunnen winnen. En daarna zien we wel verder, zo een beetje. Ik denk dat er best wel, vooral op nu korte termijn wordt gedacht. Omdat dit een strijd is voor een overlevingsstrijd is. Dus ja, in het verlengde is dat EU-lidmaatschap, daar worden mensen heel enthousiast van. En je hoort ook constant, Oekraïne is Europa. We zijn het al. Dus dat EU-lidmaatschap, dat zou dan een soort van de kerst op de taart zijn. Maar we vechten nu al namens Europa. En dit is, we bewijzen hiermee ook hoe Europees wij zijn. We keren ons af niet alleen van Rusland als qua politiek, van Poetin als leider. Maar ook van de Russische maatschappij, van de Russische samenleving. Waar niemand zich durft uit te spreken. Waar niemand de straat op durft te gaan. Daar met die mensen hebben wij helemaal niks te maken. En dat is... Ja, dat is echt een heel dominant overheersend gevoel nu bij Oekraïne.
Zit er ook een verschil eigenlijk tussen? Tussen hoe mensen kijken naar de Europese Unie en naar de VS? Dat ze misschien juist de Verenigde Staten toch de sterkere bondgenoot nu vinden? En, of dat ze juist vinden dat de Verenigde Staten wel erg ook op de wapenleverantie zit. En Europa een veel bredere betrokkenheid hebt. Hoe zien mensen dat daar?
Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk heel goed geïnformeerd over wat Amerika doet, wat de verschillende EU-landen vinden. En dat zijpelt daar niet zo heel erg door. Ik denk dat het beetje bij beetje mensen hier en daar wat opvangen, zeg maar. Het idee is dat het Westen over het algemeen Oekraïne steunt. Niet genoeg, dat er getwijfeld wordt, dat er lang gepraat wordt. En dan zijn er landen zoals Duitsland die heel moeilijk doen en die maar niet af willen van dat Russische gas of dat... niet een positie durven in te nemen. Dus die beeldvorming bestaat heel erg. Vooral Duitsland en Frankrijk, daar heb ik niets positiefs over gehoord. Eerlijk gezegd, over Nederland, daar heb ik niets over gehoord, omdat mensen dat gewoon niet weten. En dan vooral, wat me heel erg opviel, is dat Boris Johnson echt als held wordt gezien in Oekraïne. Ze willen, ze noemen hem zelfs Boris Johnson Nuke. Dus ze hebben een soort van Oekraïense vorm gevonden voor zijn naam. Omdat Boris Johnson degene was die naar Kiev kwam. Die het aandurfde om door het centrum van Kiev rond te lopen samen met Zelensky. En daar zijn steun heeft uitgesproken voor Oekraïne. Dus ik denk dat wat heel erg wordt gewaardeerd is inderdaad wapens en sterke taal. Ook als dat... onrealistische uitspraken zijn. Daar wordt niet zoveel op gelet. De Oekraïners hebben nu behoefte aan heldere, duidelijke taal die zonder ambivalentie of zonder dat realistische, dat is niet aan Oekraïners besteed.
Nou, misschien heeft hij ook wel, sorteert hij alvast voor op zijn volgende baan. Want in Oekraïne, volgens mij, kun je ook als buitenlands politicus aan de slag. Ik was vergeten te melden dat jij in Georgië zat. En de oud-premier daar, Saakashvili, is volgens mij ooit in dienst geweest bij de Oekraïnse regering. Maar goed, dat weet ik niet meer 100% zeker. Maar jij doet verslag vanuit Georgië, had ik nog even moeten melden.
Daar hebben we het ook voor mijn vorige podcast wel eens over gehad. Ik ben wel benieuwd, hoe is jouw eigen situatie ten opzichte van Moskou op dit moment, Eva?
Hebben we het daar in een vorige podcast over gehad?
Nou, we hebben een keer gesproken over hoe het was voor jou om daar te werken als journalist toen dit net begon eigenlijk allemaal.
Ja, nou ja, een van de redenen op persoonlijk niveau vond ik het ook belangrijk om naar Oekraïne te gaan en om mensen daar te spreken. Omdat je dan ziet wat de oorlog betekent, hè? Verder dan gewoon de verslaggeving daarover. En dat is wel, ik moet wel zeggen dat me wel heeft aangegrepen. En ook het is hartverscheurend, omdat mensen gewoon niet begrijpen. Ik kreeg die vraag de hele tijd, waarom doet Rusland dit? Dat is... mensen zijn nog steeds in shock. En dat is, dat vond ik wel heel heftig om te zien. Vooral omdat ik blijf Rusland natuurlijk volgen. En ik kijk ook naar de Russische staatsmedia. En dat is, je hebt het dan over twee parallele werkelijkheden. Twee verschillende planeten. Aan de ene kant, ik ben me heel erg bewust van hoe dit in Rusland wordt gepresenteerd, verteld. Hoe heel veel Russen het ook zien, hè, voor zichzelf rechtvaardigen. Maar als je dan in Oekraïne bent en met Oekraïners spreekt, dan spat dat uit elkaar. Dan blijft er helemaal niets van over. En dat wist ik natuurlijk wel, maar het is wel heftig om dat persoonlijk mee te maken. En ook te zien hoeveel pijn er wordt geleden, hoeveel vernietiging er plaatsvindt. Van bijvoorbeeld zo'n historische stad, zo'n prachtige stad als Kharkiv, waar van midden in het centrum je loopt door een... Dit is de eerste oorlog die ik meemaak, moet ik er even bij zeggen. En dat is die verwoesting van historische pre-revolutionaire gebouwen, van cultuur, van gewone burgers. Ja, dan wordt het nog lastiger bij wijze van spreken om Poetin te horen zeggen dat dit over een speciale gerichte militaire operatie gaat. Daar blijft heel erg weinig van over.
Ja, als je het over die Russische misdaden hebt. We hebben een unieke situatie gehad. Dat er in een Oekraïense rechtszaal nu de eerste Rus is veroordeeld. Die heeft ook bekend dat hij een oude man heeft doodgeschoten op straat. Een historische zaak. En jij was erbij, voelde dat inderdaad toen je daar zat. En voor de mensen in de zaal als iets historisch.
Ik had best wel hoge verwachtingen. Uiteindelijk, moet ik eerlijk zeggen, voelde het niet als een soort Eichmann in Jeruzalem moment. Dat was het niet. Maar het was natuurlijk een symbolisch belangrijk moment. Want we hebben het over een 21-jarige Russische soldaat, Vadim Shishimarin. En hij heeft een onbewapende 62-jarige Oekraïner neergeschoten en vermoord. En die hoorzittingen, die rechtszaak, daar was natuurlijk heel veel mediabelangstelling voor. De rechtszaal zat propvol met vooral buitenlandse journalisten, moet ik gelijk zeggen. Dus het was een rechtszaak, maar ook een soort van publieke opvoeding. Het had een heel sterk publiek element. En aan beide kanten zag je dat heel erg. Dus Shishimarin, dat is een soort hele dunne jongen, echt nog een jongetje, bijna. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het symbool van de onschuld, bij wijze van spreken, zo'n nietsig jongetje. Hij bekende wel schuld, maar hij gaf heel duidelijk aan dat hij het heeft gedaan onder psychologische druk van zijn superieuren. Dat hij eigenlijk die man niet wilde neerschieten en dat er zo erg op hem werd ingewerkt dat hij geen andere keus had. Hij heeft het maar gedaan hij zei letterlijk, om maar van ze af te zijn. Om maar van die superieuren af te zijn. En dat is een heel Russisch argument, vond ik zelf. Dus je zag echt een soort van de Russische kant. En aan de Oekraïense kant was ik erbij de dag dat de weduwe van de man die is vermoord ook een kans kreeg om te spreken. En zij stelde eigenlijk de vragen die ik heel vaak in Oekraïne heb gehoord. Namelijk, waarom? Ze vroeg hem letterlijk. Ze vroeg hem, waarom zijn jullie hier? Waarom zijn jullie hier naartoe gekomen? Om ons te bevrijden? Het is letterlijk de vragen die elke Oekraïner zich nu stelt. Ze zei, om ons te bevrijden van wat? Je hebt mij van mijn man bevrijd, bij wijze van spreken. Van mijn steunpilaar. Dat is wat jullie hier hebben aangericht. En dat is, dat was een heel heftig moment. En hier, er stond dus een 21-jarige terecht, maar ook Rusland en gewone Russen. En dat is ook volgens mij waarom Oekraïne dit doet. Want voor het eerst in de geschiedenis, denk ik, zeg ik zomaar, volgen we de oorlog real-time, maar wordt de oorlog ook bijna real-time berecht. Hè? De oorlog is nog niet voorbij. En die jongen is dus uiteindelijk nu al veroordeeld hij heeft levenslang gekregen. En volgens de Oekraïnse autoriteiten liggen er nog iets van 15.000 zaken te wachten. Vanwege oorlogsmisdaden. Misdaden. Dus ik denk dat de Oekraïnse autoriteiten nu hun best doen, of in ieder geval echt een heel duidelijk signaal willen sturen naar Russen, naar gewone Russen, dat over hun individuele, maar ook eigenlijk collectieve schuld. Er is geen excuus mogelijk voor wat zich nu plaatsvindt. Dat kwam wel heel erg duidelijk naar voren. Ja,
ja, nou, het klinkt ook wel alsof juist zo'n kleine, tengere, onschuldig ogende dader, dat misschien juist ook symboliseert dat het dat het niet per se een kwestie is van een soort gezichtsloze vijand, maar juist wel ook gewone Russen die ertoe worden aangezet. Maar goed, ik.
Tuurlijk. En dat was wel apart om te zien, want hij was wel echt Rusland in een nutshell. Hij is de oudste uit een gezin van 5 kinderen, als ik me niet vergis, zonder vader opgegroeid, uit het Verre Oosten, in een arm gezin, een soort van de typisch Russische soldaat. En als je daar in die rechtszaal, dat overviel mij echt, het gevoel van, hij staat terecht namens Rusland eigenlijk, want Poetin krijgen ze daar niet. Dit is geen internationaal rechtstribunaal natuurlijk. Dus hij vertegenwoordigt de verschrikkingen van deze oorlog. De misdaden die Rusland nu begaat in Oekraïne. Maar wie is hij? Hij is niemand. Hij is gewoon iemand die zijn gezin, die zijn moeder probeert te steunen, onderhouden. En dat is het tragische aan deze hele oorlog.
Ja, nou ja, weet je wat? Ik durf er wel nog een keer een fles wijn op te zetten. Ik denk dat Poetin wel een keertje, nou niet in Oekraïne, maar misschien in Den Haag, maar dat hij nog wel voor de rechter komt. Ik heb al een keer een fles wijn van je gewonnen, dat zal ik je aan herinneren. Want ik zei dat Rusland werkelijk Oekraïne zou binnenvallen. En ook van jou, Casper. Maar goed.
Ik wou zeggen, voor mij was die weddenschap, die hebben we inderdaad gemaakt bij de nou ja, goed, die moeten we maar eens terugluisteren.
Gaan we nog eventjes terugluisteren. Ja. Maar in ieder geval, ontzettend bedankt voor. Ik weet niet of jullie dat aandurven hoor. Dit is wel een beetje een riskante inzet van mij, denk ik. Maar goed, ik durf het. Ik hoop zeer dat het ervan komt. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor je bijdrage hier.
Graag gedaan.
En dan gaan Casper en ik verder met historische woorden. En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We luisteren naar de Amerikaanse president Joe Biden.
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
That's the commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with a one China policy. We've signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. And so it's a burden that is even stronger.
Ja, nou ja, dat klinkt allemaal een beetje hakkelend en weifelend. Maar de zaal vol met de journalisten, die zat echt sprakeloos met de mond open te kijken. En die kneep ook in de arm en zo, wat Biden hier nu had gezegd. Want hij zei namelijk, ja, de Verenigde Staten gaan Taiwan verdedigen en wij geloven in de China-politiek. Dat was een behoorlijke breuk. Casper, wat was jouw reactie erop?
Ja, het is altijd even de vraag bij dit soort dingen. Dat moet de Amerikaanse pers dan ook altijd 3 keer checken. En daarna komt de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, dan vaak nog even uitleggen. Maar versprak Biden zich nou of meende die wat hij zei? Nou, volgens mij is dit toch wel in de categorie hoger misschien de tactische verspreking. Maar hij meent wel wat hij zei. Maar dat is desalniettemin is dit dus inderdaad zeer historisch. Omdat ik kan me niet herinneren, of bij mij weten is het niet eerder gebeurd dat een Amerikaanse president zo expliciet heeft gezegd, als China de handen uitsteekt naar Taiwan, dan gaan wij dat verdedigen. En dat heeft dus een militaire consequentie. Hij trok natuurlijk ook meteen de parallel met Oekraïne. Dus eigenlijk heeft Biden hier een update gegeven, zou je kunnen zeggen, van het Amerikaanse China-beleid dat er altijd op neerkwam. Hij noemde het ook even de One China Policy. We erkennen de Chinese regering erkennen we. We snappen dat ze zeggen dat Taiwan van ons is, maar we onderschrijven die claim niet. En ondertussen mocht Amerika dan wel culturele en economische banden met Taiwan onderhouden. Maar goed, we zijn dus inmiddels in een fase beland waarin Amerika als eerst wat opschoof naar diplomatieke banden. En inmiddels dus een defensiecommitment heeft neergelegd.
Ik denk inderdaad, ik ben het met je eens. Ik denk dat dit niet een gaffe is zoals het soms wordt genoemd bij Biden. Die maakt nogal eens wat uitgeleiders. Maar dit klinkt toch wel echt als gecalculeerd. Wat je noemde net dat de Verenigde Staten die hebben decennia lang iets gevolgd wat strategische ambiguïteit heet. Dat ze namelijk de hele tijd in het midden laten of ze Taiwan zullen verdedigen of niet. En daar heeft Biden nu afstand van genomen. En ik denk eerlijk gezegd dat hij expres heeft gespeeld met het feit dat hij een beetje als blunderaar bekend staat en dat andere Amerikaanse functionarissen zoals de Blinken die je noemde dat dan kunnen afzwakken. Maar dat hij veel duidelijker dan voorheen heeft gezegd, dit gaan we doen. Omdat hij kennelijk in het Witte Huis wordt ingeschat dat dit een riskante situatie is waarin China best wel eens het Oekraïense voorbeeld zou kunnen zien als een reden om wel Taiwan te willen binnenvallen. En dat dus kennelijk een sterkere Amerikaanse commitment nodig is. En ik denk absoluut dat het zo is dat de Verenigde Staten dit niet willen. En dat Biden dus heeft ingeschat samen met zijn belangrijkste veiligheidsadviseur dat het beter is om expliciet te dreigen naar China dan om in het midden te laten of ze Taiwan wel of niet zullen verdedigen. Nou, ik vind het best wel riskant, maar laten we hopen dat dat goed uitpakt.
Maar terecht aangemerkt als historische woorden, denk ik. Want het is ook niet heel erg opgepakt dit, dus het is goed dat we het nog even in de spotlight zetten.
Ja, de Groene Amsterdammer houdt daar vinger aan de pols. En dan nu. Er is een conservatieve revolte gaande in de Verenigde Staten. Anderhalf jaar nadat Joe Biden het Witte Huis betrad met een minieme meerderheid achter zich in het parlement, is er op een aantal belangrijke politieke thema's opeens momentum. Maar niet in progressieve richting, maar juist in conservatieve. Republikeinse politici en rechters op verschillende niveaus in het Amerikaanse rechtssysteem werken daaraan mee. Het Hoge Rechtshof staat op het punt om het recht op abortus terug te draaien en gaat waarschijnlijk ook het recht op wapenbezit verruimen. Casper, hoe zijn we daar eigenlijk in terechtgekomen en hoe blijven dat soort eindeloze thema's in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse politiek, nou de hele tijd terugkeren?
Kijk, dit is eigenlijk iets, die twee onderwerpen, wapenbezit en abortus, het recht op abortus, zijn dat zijn de conservatieve hang-ups in Amerika, al tijdenlang. En ja, er zijn verkiezingen, de democraten zijn aan de macht, of in ieder geval wat betreft het presidentschap natuurlijk. Maar we zien eigenlijk nu pas, we zien eigenlijk nu pas weer een hele grote consequentie van de afgelopen Trump-jaren. Ik was een tijdje geleden nog op een Trump rally in Ohio, waarin hij zich even, zijn toeluisteraars daar even aan herinnerde. Hij zei namelijk, weet u nog, dat ik had beloofd als je op mij zou stemmen, dan zou ik hele conservatieve rechters benoemen die dan pro-life zijn en pro-wapenbezit. En met enige vertraging oogst de Trump-stemmer of de conservatieve kiezer in Amerika nu waarvoor ze naar de stembus zijn gegaan. Een tijdje geleden, we hebben er in De Groene ook over geschreven, eigenlijk het schrappen van Roe v. Wade, de zaak die het recht op abortus als federaal recht in Amerika verankerde, dat als president schrappen. En binnenkort, je weet van een hoog rechtshof volgens nooit precies wanneer het komt, want ze kondigen het niet aan, tenzij het dus uitlekt zoals bij Roe v. Wade gebeurde. Maar er zit dus een vonnis in de pijplijn over wapenbezit, dat is een zaak in New York, waarin eigenlijk de vraag is, ja, op basis van welke gronden kun je nu restricties aanbrengen over het dragen van een vuurwapen in bepaalde omgevingen, zoals inderdaad in een drukke stad of in de metro of in een openbaar gebouw. Nou ja, en de conservatieve rechters die zijn eigenlijk, zoals ze dat dan doen, die gaan dan naar de grondwet kijken, want die hebben een soort doctrine dat alles wat in Amerika gebeurt eigenlijk conform de grondwet moet zijn, zoals die aan het begin van de geschiedenis van de Verenigde Staten is opgesteld. En zeggen, ja, daar kunnen we eigenlijk weinig in vinden dat het rechtvaardigt om dat vuurwapenbezit enigszins aan banden te leggen. Dus de vrees is dat dat oordeel zo uitvalt dat er straks heel weinig mogelijkheden meer gaan zijn om het dragen van vuurwapens in staten waar dat mogelijk is te beperken in bepaalde omstandigheden. Wat natuurlijk een vrij bizarre situatie is tegen de achtergrond dat we in Amerika juist ook weer de zoveelste schoolshooting hebben meegemaakt.
Ja, ik moet zeggen, ik zie het wel een beetje anders. Volgens mij is het eerder zo dat dit is niet een gevolg van Trump volgens mij, maar Trump is het gevolg van een veel eerder ingezette koerswijziging binnen de Republikeinse partij, waarin met name Nixon zich heeft gericht op een nieuwe coalitie kiezers. En die coalitie die had als heel belangrijk onderdeel christelijke Amerikanen, evangelicals, die in te lage aantallen kwamen stemmen. En die hebben een aantal republikeinse strategen hebben die bewust ingezet op thema's die hen bewogen, met name abortus. Maar dat abortus is eigenlijk altijd als een soort eindeloze belofte, als een Fata Morgana voor hen gehouden, als iets van, nou, als jullie blijven stemmen, dan komt dat er ooit in de toekomst. Maar het was voor veel republikeinse strategen duidelijk dat als dat recht op abortus zou worden teruggedraaid, als het daadwerkelijk zou gebeuren, dat electoraal best wel eens slecht uit zou kunnen pakken. En andere dingen zijn ook zo. Je hebt binnen die Republikeinse coalitie ook de wapenlobby, die echt heel anders is dan die christenen. Je hebt ook weer die zeg maar conservatieven die heel erg hangen aan de originele interpretatie van de grondwet. Dus dat zijn verschillende groepen. En ik denk juist dat Trump iemand was die dat allemaal letterlijk nam. En die zei, we gaan niet meer zeggen dat het een Fata Morgana is, maar we gaan het implementeren. En ik denk dat dat ook best wel electoraal grote gevolgen gaat hebben. Want we hebben nu midterms, die komen eraan in november. En ik denk dat dit best wel de Republikeinen flink zou kunnen bijten eigenlijk. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, dat is een goede vraag. Dat moet blijken. Het is lastig te voorspellen. Kijk, het is natuurlijk aan de andere kant van het spectrum, is dit natuurlijk een enorm mobiliserende factor. Ook al krijg je, je kunt nu stemmen wat je wil, maar je krijgt op dit moment met geen mogelijkheid Roe v. Wade weer terug, als het ware. Of dat hof, dat zit gewoon nu even vast. Even los van de discussie of je richting het uitbreiden van het gerechtshof moet gaan. Waar trouwens ook nog even, dat kan ook nog een politiek thema worden. Maar dat bewaren we voor een volgende keer. Het punt is inderdaad wel dat, inderdaad, je zegt het wel goed. Die Fata Morgana is ineens realiteit geworden. En het is heel duidelijk dat het hof zoals het nu is samengesteld, de rechters die daar, de drie extra die door Trump zijn neergezet, plus de eerdere conservatieve rechters, die zijn eigenlijk louter geïnstalleerd met dit doel voor ogen. Dus we zien nu inderdaad de combinatie van een proces dat al heel veel jaren bezig is. En het heeft gewoon lang geduurd voordat de conservatieve meerderheid in het hof aanwezig was. En het interessante is, en daarom ben ik heel benieuwd om te zien hoe dit gaat uitpakken, is eigenlijk de fundamentele redenering waarmee de precedenten, waarmee het wapenbezit kon worden ingeperkt, waarmee het recht op abortus verzekerd was, die worden van tafel geveegd. En elke keer wordt er gezegd, ja, die precedenten die zijn eigenlijk niet sterk genoeg, die moeten geschrapt worden. En daar gebeurt iets heel raars. Want het Hoge Rechtshof heeft eigenlijk een soort ongeschreven regel. En daar hebben de rechters die er zitten zich ook in hun installatieverhoren, hebben zich daar ook aan gecommitteerd. Dat het Hoge Rechtshof zijn eigen precedenten respecteert. En dat gebeurt niet meer. Dus een hele fundamentele juridische doctrine, die gaat eigenlijk nu het raam uit. En op het moment dat het Hoge Rechtshof zijn eigen vonnissen van vroeger niet meer als leidraad hoeft te nemen, dan is het natuurlijk everything goes. En dat beseffen de conservatieven, maar dat beseft ook progressief Amerika. Dus de grote buit wordt binnengehaald voor de conservatieven, maar wel eigenlijk met de prijs die daarvoor betaald is dat het Hoge Rechtshof als instantie daarmee eigenlijk kapot wordt gemaakt. En nogmaals, de gevolgen daarvan, dat gaat niet over één verkiezing, dat gaat over lange tijd. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat de dynamiek in Amerika gaat veranderen in de strijd tussen conservatief en progressief.
Ja, we hebben hier in Nederland hebben we best wel veel aandacht gehad voor dat mogelijke einde van Roe v. Wade. De uitspraak die het recht op abortus federaal verankerde. Er is ook een demonstratie geweest op de Dam, verschillende reportages over. Maar nu dus ook komt er mogelijk een uitspraak over wapenbezit aan. Dat is toch wel een heel bizarre timing. We hebben net die schoolshooting gehad. Ook afgelopen week weer één in een ziekenhuis. Het kan eigenlijk niet slechter, zou je kunnen denken.
Nee, ja, dat klopt. En dat is hetgene waarom ik ook denk. Ik bedoel, Biden heeft vandaag, terwijl wij deze podcast opnemen, opnieuw een plan aangekondigd om het wapenbezit juist aan banden te leggen. Dus de politiek groeit hier echt tegen het Hoge Rechtshof in. Het punt is een beetje dat, ik noemde net al dat precedentverhaal. Dat is, op een bepaalde manier moeten de conservatieve rechters in het hof ook wel op deze manier oordelen als het gaat over die wapenkwestie. Eigenlijk zeggen dat de zaken die tot nu toe ervoor hebben gezorgd dat wapenbezit aan banden kunnen worden gelegd, die gaan we schrappen. Waarmee dus inderdaad de mogelijkheden voor wapens dragen verruimd wordt. Om consequent te blijven ten opzichte van hun Roe v. Wade oordeel, namelijk de voorgaande presidenten die zijn onvoldoende geworteld in de Amerikaanse traditie. Dus om consequent te kunnen oordelen, moeten ze eigenlijk elke keer hetzelfde zeggen. Dus dat is ook een reden waarom mensen verwachten dat wapenvonnis uit zal pakken in de mogelijkheid van verruimen. En dan kom je weer op het punt uit wat ik net aan het begin maakte. Kijk, dat op het moment dat het hof een vonnis doet en een 10, 20, 30, 40, 50 jaar later zegt, ja, hoe wij toen geoordeeld hebben, ook al waren dat andere rechters, maar goed, het instituut spreekt en niet het individu, dat geldt eigenlijk niet. Wat ik zeg, ik denk dat in de hele lange geschiedschrijving van Amerika dit het moment is waarop het hof eigenlijk weer teruggaat naar wat het oorspronkelijk was. En eigenlijk helemaal niet zo'n heel belangrijk en gewichtig instituut. Omdat Amerika zich niet wil laten vormen door vonnissen van een stel voor het leven bedoelde. Nou ja, het zijn haast Ayatollahs, zou je kunnen zeggen, die op dit moment met de Bijbel en een hele oude grondwet in de hand Amerika naast zich proberen te vormen. Dus wat ik zeg, de lange geschiedenis van de transformatie van dat Hoge Rechtshof, die is nu begonnen. En dat gaat zeker ingezet worden van politieke verkiezingen tijdens de midterms, straks tijdens de presidentsverkiezingen en ook lang daarna.
Ja, die macht die zijn ze nog lang niet kwijt. Maar de conservatieve revolte, zoals je die, zoals we dat noemden, iets wat op verschillende terreinen vorm krijgt. Denk jij, als je iets voorbij kijkt naar de voorbij deze verkiezingen, hoe gaat die conservatieve revolte verder zich vorm krijgen? In de vorm van zeg maar dit soort juridische kruistochten, zou je kunnen zeggen, gecombineerd met de verkiezingsleugen van Trump? Of hoe gaat dat in de toekomst eruit zien?
Ja, dus een goede vraag. De vraag is, hebben de Republikeinen nu een pad gevonden richting de politieke overwinning? Gaan ze hiermee door? Is dit het model? Conservatief beleid propageren en zeggen dat via te benoemen conservatieve rechters dan ook daadwerkelijk geëffectueerd gaat worden? Of is dat een doodlopend punt, omdat het aan de ene kant de andere kant heel erg mobiliseert en het uiteindelijk ook binnen Republikeins Amerika nog steeds wel een minderheidsstandpunt is. Als je kijkt naar de peilingen, is het grootste deel van Amerika, en daar zit ook een stevig deel Republikeinen bij, is voor het inperken van wapenbezit in enige vorm dan ook. De meeste mensen zijn voor het bestaan van het recht op abortus in een bepaalde vorm. Dus die revolt waar we over spreken, dat is een soort manier waarmee een minderheid, het is een soort dictatuur van de minderheid in Amerika. En de vraag is hoe lang dat politiek houdbaar blijft voor de Republikeinse Partij. Maar goed, dat is iets wat we moeten gaan zien aankomende november tijdens die midterms en daarna tijdens die presidentsverkiezingen in 2024.
Ja, daar gaan we even scherp op blijven letten. Maar ik hou mijn hart vast, Casper.
Nee, ik ben er ook niet gerust op.
U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam, Eva Hartog vanuit Georgië en Casper Thomas vanuit Maastricht. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.